Goedemorgen allemaal. Ik ga lezen uit Jesaja 61. Onlangs las ik in Jesaja 61 een tekst met daarin een opmerkelijk contrast. Maar wel een logisch contrast als je daar verder over nadenkt. Ik lees vanaf vers 1 en dan wil ik daar wat gedachten met jullie over delen. Dus Jesaja 61 vanaf vers 1. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En dan komt het contrast. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Die tweesprong tussen aan de ene kant het welbehagen van de Heer en aan de andere kant de wraak van God, die komt meer voor in Jesaja, in die hoofdstukken daarvoor. Dus aan de ene kant heb je het welbehagen van de Heer. Er wordt gesproken over de blijde boodschap, over het verbinden van de verbrokenen, over het vrijlaten van gevangenen, met andere woorden, over genade. Het jaar van het welbehagen van de Heer verwijst ook naar het jubeljaar dat de Israëlieten elke 50 jaar moesten houden. Daarover staat geschreven in Leviticus 25. In dat jaar moesten de slaven vrijgelaten worden en als mensen ooit gedwongen waren van hun grond te verkopen, dan moesten ze die terugkrijgen. Genade, met andere woorden. En aan de andere kant van die tweesprong heb je dan de wraak van God, het oordeel. God die recht spreekt over de zonde en over de zondaars. Nu, genade en oordeel worden wel meer in dezelfde adem genoemd in de Bijbel. Denk maar aan de profeten als die oordeel aankondigen voor het koninkrijk Israël, als de koningen de verkeerde kant op gaan. Ja, altijd als ze oordeel aankondigen, wordt daar een boodschap van hoop en van genade aangekoppeld, om maar een voorbeeld te geven. Genade en oordeel zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wij, gelovigen die leven onder de genade, leggen liever de nadruk op die genade. Dat maakt God sympathieker. Dan krijgen we het beter verkocht dat we geloven. We denken niet graag na over oordeel, laat staan dat we erover gaan praten. Maar een oordeel zal er zijn, en gelukkig maar. Ik ga een aantal punten aanhalen om uit te leggen waarom het ook voor ons, als gelovigen onder de genade, toch belangrijk is om het oordeel niet te vergeten, te blijven overdenken. Ten eerste, als God oordeelt, dan neemt hij wraak over wat de wereld de gelovigen heeft aangedaan. Daarover kunnen we lezen in Openbaring. Ik haal even Openbaring 6 vers 9 erbij. De boekrol wordt geopend, de eerste 6 zegels, en bij het 5e zegel, vers 9, staat het volgende. Toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van de getuigenis die ze hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoelang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Maar dan vanaf hoofdstuk 16. Vers 5, hoofdstuk 16, vers 5, daar staat dan, en ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u ook hun bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Dus God oordeelt en neemt wraak voor wat de wereld de gelovigen heeft aangedaan. En in hoofdstuk 19, vers 2 staat iets gelijkaardig. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer, dat is dus Babylon, wat staat voor de wereld en alles wat slecht is, geoordeeld heeft, die de aarde ten gronde gericht heeft met haar hoererij, omdat zij het bloed van zijn dienstknechten aan haar omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gevroken heeft. Voilà. Dus het oordeel komt en God zal wreken voor wat de wereld ons heeft aangedaan. Dat wreken, dat oordeel, komt niet ons toe. Ja, in andere godsdiensten geloven ze dat de mensen het moeten opnemen voor God, dat mensen de eer van God moeten verdedigen. Maar Jacobus is daar voor christenen duidelijk over. Jacobus 1 vers 20, daar staat, de toorn van een man brengt geen gerechtigheid van God teweeg. Ja, dus het is niet aan ons om te oordelen, dat oordeel is aan God, maar het is belangrijk voor ons om te weten dat dat oordeel komt. Ja, God zal wreken wat ons is aangedaan. Ten tweede, het oordeel betekent dat de ongerechtigheden van de wereld ooit zullen stoppen. Er loopt zoveel verkeerd op alle vlakken en op alle aspecten van de wereld. Maar de zonde, die de oorzaak is van alles wat er in de wereld verkeerd gaat, wordt ooit een halt toegeroepen. De zonde wordt geoordeeld, zodat we verder kunnen gaan met een wereld zonder zonde en verderf. En als we treuren om de zonde die we in de wereld zien, kunnen we getroost worden met de gedachte dat er een oordeel komt en dat alle ellende voorbij zal zijn. Dus ook daarom is het belangrijk dat we het oordeel niet vergeten. En ten derde, misschien het belangrijkste, het feit dat er een oordeel komt, herinnert ons aan de heiligheid van God. En aan hoe kostbaar dat Gods genade eigenlijk wel is. In Hebreeën staat er, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Zonder oordeel heeft genade geen betekenis. Als God geen oordeel zou uitspreken over de zonde, waarom zouden wij de zonde dan laten? Waarom zouden we dan ons bekeren? Of waarom zouden we God dan vragen om genade? Zijn we ons daar nog wel van bewust hoe verschrikkelijk, hoe vreselijk het is om te vallen in de handen van de levende God als je de genade niet kent? Om vol zonde te moeten verschijnen voor de heilige en verantwoording te moeten afleggen voor wat we hebben gedaan. Als we daarover nadenken, dan zien we misschien terug hoe kostbaar en hoe waardevol de genade is. Dus ook daarom is het belangrijk om het oordeel te overdenken, ja, om erbij bepaald te zijn hoe kostbaar de genade is in ons leven. Dus we mogen dankbaar zijn dat er een oordeel is, maar laat ons vooral vurig bidden voor de mensen die nog onder dat oordeel leven, omdat ze de genade niet kennen. De genade om bij Jezus te mogen horen en om niet onder het oordeel te vallen. We gaan dadelijk met het brood en de wijn de kruisdood en de verrijzenis herdenken van Jezus. Die gebeurtenis is de breuklijn tussen oordeel en genade. Ja, de kruisdood en de verrijzenis bepaalt aan welke kant van die breuklijn dat jij jezelf plaatst. Ja, want die keuze is aan jou. Het oordeel is beloofd en aangekondigd. De genade is de enige uitweg en die heeft God voorbereid. Maar het is aan de mens om te kiezen of het die een uitweg neemt of verwerpt. Neem je het geschenk van de genade niet aan, ja, dan sta je aan de verkeerde kant van die breuklijn en dan is het oordeel jouw deel. En zo is dan het brood en de wijn bedoeld voor wie bij Jezus horen en de kant van de genade gekozen hebben. In Johannes 3 vers 16 kennen we allemaal van buiten, maar 17 is ook eigenlijk een heel treffend vers. In Johannes 3 vers 16 daar staat, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus Gods plan voor de wereld is niet het oordeel, maar is de genade. Het doel van Jezus' komst was niet het oordeel, maar de genade. En wie de genade kent en als doelstanig bij Jezus hoort, die kan deel hebben aan het brood en aan de wijn. Geniet dan van de genade die uw deel is, zou ik zeggen. Als je die genade niet kent, laat die kans niet schieten. We zullen even stil worden om het oordeel en de genade te overdenken en dan gaan we zelfs het brood en de wijn uitdelen. Ja, Heer, u bent de heilige en uw oordeel zal waarachtig zijn en rechtvaardig. Heer, en als we daarover nadenken, over hoe het moet zijn, Heer, om voor u te verschijnen zonder u te kennen, Heer, dat moet verschrikkelijk zijn, Heer. En ik ken zoveel mensen die daar, ja, die daarvoor staan, die dat te wachten staat, dat ze u niet leren kennen. Heer, wat ben ik dan dankbaar, Heer, dat ik u wel heb leren kennen, Heer. Dat ik weet wat het is om in uw genade te staan. Heer, dank u dat we zo regelmatig het brood en de wijn kunnen uitdelen om daarbij bepaald te worden, Heer. En, hoe kostbaar het is om die genade te hebben. Heer, want die genade die is niet goedkoop geweest, Heer. U hebt daar alles voor gegeven. Maar voor ons is ze gratis. Dank u, Heere, daarvoor. Heere, wilt u maken dat ons hart meer en meer op u gericht wordt, Heere? Dat het minder en minder op onszelf gericht is, Heere, maar meer en meer op uw heerlijkheid. Dat we uw heerlijkheid kunnen zien. Op uw wil, Heere, dat we uw wil kunnen doen. Op uw naam, Heere, dat die verhoogd mag worden in ons leven. Op uw koninkrijk, Heere, dat dat gebouwd mag worden. Dank u, Heer, dat u ons wilt gebruiken. Dank u dat we u mogen kennen als beste vriend, maar ook als heerser, als koning, als schepper, als de heilige. Dank u, Heer, dat we dat oordeel voor ogen kunnen houden, Heer, om te weten hoe heilig u bent en hoe verschrikkelijk het is, Heer, de dingen die we soms doen zonder u. Heer, dank u voor uw genade, Heer. Heer, maak alsjeblieft dat die genade altijd kostbaar mag zijn in ons ogen, dat we het niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen. In Jezus' naam, Heer. Amen.